We gaan naar een vrouw, Desan van Brederode. Zij heeft aan haar toespraak de titel meegegeven Wakker voor ontmoetingen. Prachtige titel. Als we het net over daad hebben, dan geeft deze titel wel aan. We gaan over tot daad. Zijn jullie wakker voor ontmoetingen vandaag met Desan van Brederode?
Ja, goedemiddag. Wat mij betreft hebben we al heel veel in de geest ontmoetingen mogen hebben met plaatsen, maar vooral ook met mensen die wegen zijn gegaan. En ik dacht zelf ook aan een plaats in de voorbereiding hier naartoe die mij als meisje vanaf het moment dat ik eerst in de kinderbijbel en later ging ik steeds meer... Ja, die kinderbijbel vond ik niet zo bevredigend. Het echte verhaal lezen. En een van de verhalen die me als... Nou ja, ik denk dat ik zo'n jaar of 10 was, enorm aansprak. Dat was het verhaal dat wanneer Jezus gedoopt is door Johannes. We zitten nu ook bijna in de viering van het Johannesfeest. Dat hij dan onmiddellijk daarna de woestijn intrekt en daar 40 dagen alleen is en die ontmoeting heeft met het boze, de duivel, Satan, hoe je hem ook wil noemen. En daarin, ja, zou je kunnen zeggen, verleid wordt om nu hij zo werkelijk die Christusgeest heeft ontvangen, beproefd wordt van wat zou je daar niet allemaal mee kunnen doen. En eerst krijgt hij de vraag van, goh, zou het niet prachtig zijn als jij... En hij had natuurlijk in zijn leven denk ik al heel veel echt hongerende gezien, als je van stenen brood zou kunnen maken. Vervolgens wijst Christus dat af. En de volgende verzoeking die hij krijgt is, ja, maar als je van een hele hoge muur springt, eigenlijk ook om je goddelijkheid te bewijzen, dan staan voor jou engelen als een soort vangnet klaar. En heel interessant, klein zinnetje, dan zullen je voeten, de voeten van zo iemand als jij, hoeven de aarde niet meer te raken. En weer zegt Christus nee. En tenslotte leidt de duivel hem naar dat hoogste punt op die berg en die toont hem alle koninkrijken van de wereld en biedt hem die wereldmacht aan die toch past bij die nieuwe getransformeerde Christus die Jezus daar is geworden en zegt ja, het enige wat nog nodig is om dat allemaal te kunnen krijgen, dat is dat jij mij aanbidt en de God van jouzelf afzweert. En ook daar gaat Christus uiteraard niet op in. Maar ik vond het als meisje al zo indringend dat die Jezus die je dan uit de verhalen leerde kennen en die ja, zo lief was, hè, natuurlijk laat de kinderen tot me komen, dat die om uiteindelijk die echt als die Christus te kunnen leven en te wandelen tussen de mensen en hun lot mee te dragen of te verlichten of daar te zijn waar een vraag klonk naar hem, dat hij voordat hij dat die 3 jaar in kon gaan en daarna natuurlijk nog weer al die andere fases heeft doorlopen, dat hij deze strijd ook heeft moeten voeren, dat niet iets was wat vanzelf kwam. En naast nog heel veel andere verhalen en ervaringen die ik meemaakte, kwam er op een gegeven moment in 2013 ineens een uitnodiging dat ik met een reis mee mocht naar Israël en de Palestijnse gebieden. Was eigenlijk stom toeval. Een mevrouw die zich daar voor had ingetekend, die was ziek geworden en die had aan de organisatie gezegd, zoek een jong iemand die misschien iets gaat doen ook met de ervaringen op die reis. En toen waren ze bij mij uitgekomen. En het was een reis, dat moet ik erbij zeggen, waarin de 3 godsdiensten die in dat heilige land, ja, nou ja, heilig, dus de aanhalingstekens, beleden worden en ook op hele verschillende manieren. Want je hebt heel veel soorten jodendom, je hebt heel veel soorten christendom, je hebt heel veel soorten smaken, islam, om daar kennis mee te maken, dus met heel veel mensen te spreken uit al die verschillende richtingen en te leren luisteren ook niet alleen maar naar die religieuze verhalen en daar later met elkaar op door te gaan, maar ook te luisteren naar hoe al deze mensen de enorme spanningen beleefden tussen de feitelijke spanning en strijd die daar dagelijks gaande is. Dus ik mocht mee met die reis en ik zat een beetje in dubio. Ik vond het een ongelooflijk bijzonder thema en om dat op zo'n manier met een groep te beleven. Maar ik had altijd gezegd, ik wil helemaal nooit naar dat gebied toe. Want ik heb mijn eigen voorstelling bij die verhalen. Ik heb mijn eigen landschappen. En ik neem aan, iedereen die de verhalen kent, en dat geldt natuurlijk niet exclusief voor de Bijbel, maar je hebt een innerlijk beeld wat jaarlijks terugkomt van Bethlehem, van Golgotha. En het leek me altijd vreselijk, ook als ik wel eens foto's daarvan zag, dat misschien vertroebeld zou gaan worden door de feitelijke landschap en wat daar nu van gemaakt is. Lang verhaal kort, ik ben toch gegaan. Ik ben nog altijd ongelooflijk dankbaar dat ik de gelegenheid heb gehad om die reis te mogen maken. En zelfs zo dankbaar dat ik een aantal jaar later met mijn zoon terugging. Ik had zo'n soort intuïtie van als hij daar komt. Hij studeerde al wel ook Arabisch en deed vakken islam. Maar ik wist gewoon bijna zeker ook daarvoor al als hij daar komt, die gaat zich daar thuis voelen. En dat bleek ook zo te zijn. Gingen samen naar Bethlehem. En wat zo bijzonder was, de eerste keer dat ik er was, was een van de dingen die we zouden gaan bezoeken, de Mount of Temptations, zoals die bekende berg tegenwoordig heet. Het klinkt bijna als een spannende film. Indiana Jones, de Mount of Temptations. Dat was de vorige keer in 2013 niet doorgegaan. We waren wel Jericho even in geweest. Maar nu bood onze gids in Bethlehem ons aan om ons daar te brengen. En dat wilden we allebei wel. En nou hebben we zulke prachtige beelden gezien. Ja, dit zijn overigens ook allemaal, of tenminste, er zijn een groot aantal beelden uit Judea, uit het gebied van Bethlehem. Dit is een van de trappen naar de Mount of Temptations. En op die foto, die overigens mijn zoon heeft gemaakt, is het misleidende dat daar heel rustig uitziet. Maar die Mount of Temptations, moet u zich voorstellen, dat begint al met een knots van een parkeerplaats met touringcars, met Japanners, met Duitsers, met, noem maar op, mensen uit Rusland, Polen, allemaal verschillende. Dan een heel groot, Van der Valk-achtig restaurant. Je koopt je kaartjes en je gaat met uitermate high-tech, luxueuze kaboebaan naar boven. Boven aangekomen op de Mount of Temptations is er weer een restaurant wat meer in stijl van de regio. Dus met dat soort producten, een beetje in de open lucht. Maar niettemin weer een restaurant. Dan volgen daar allemaal trappen en op de trappen zitten mensen daar met uitgespreide kleedjes, met souvenirs, sleutelhangers, nep-icoontjes, van alles en nog wat. Die trappen ga je op, dan kom je inderdaad bij trappen. Sorry, dit is het, dat andere waren trappen in het Herodion. Dat zijn een hele andere meneer was dat, hè, Herodes. En Je gaat daarheen en dan langzamerhand kom je dus bij een grotachtige ruimte waar de woordenstrijd tussen Christus en de duivel dan plaats zou hebben gehad. Daar kun je uiteraard bidden, daar branden kaarsjes. Dat is ook echt een mooie verstilde omgeving. En dan ga je nog weer verder, krijg je in de muurwand van de berg zijn kamertjes, kloostercellen met raampjes en geraniumbakjes ervoor. Eigenlijk heel, ja, ik zou het best willen wonen, maar het was een mannenklooster. En dan kom je bij een Grieks-orthodoxe kerk. Werkelijk prachtig. Ook daar kun je weer een kaars branden. Priesters die je daar staan rond te leiden. In ons geval was er een ongelooflijk leuke Palestijnse schoolklas van kinderen die wel speels waren, maar ook met heel veel interesse luisterden naar hun leerkrachten, geïnteresseerd, dat bewonderden. En het dacht ook, ja, het is voor een schoolreisje heel geschikt, want het is en leerzaam, maar het is ook gewoon een hele mooie, fijne plek om te zijn. Maar diep in mijn hart was ik toch teleurgesteld en ook wat schamper. Want niets op de Mount of Temptations, behalve de naam, deed eigenlijk, klopte bij dat beeld wat ik als kind mij had gevormd van die ongelofelijke eenzaamheid, van die woestijn waarvan in de Bijbel wordt gezegd ook dat hij daar ook zich moest verhouden tot wilde dieren. En ik las een paar dagen geleden nog op Wikipedia, dat is een vreemde zin in de Bijbel, want in dat gedeelte van de woestijn waren geen wilde dieren. Dus dat moet je dan weer symbolisch opvatten, maar dat maakt mij allemaal helemaal niet zo uit. Feit was dat er op die plek nauwelijks een voorstelling, je moet wel een hele sterke verbeelding hebben, wilde je kunnen voorstellen dat zich dat cruciale moment in het Christus wezen, dat zich daar had afgespeeld. En je bent dan, ik weet niet hoe dat bij u gaat, maar ik ben op zulke plekken dan ook teleurgesteld in mezelf. Dat het me niet goed lukt om daar die rust te vinden. Ik zit dan wel netjes in zo'n grot, of netjes, hè, maar het Onze Vader te bidden. Ik staar in een vlam, ik probeer me te verbinden met vuur, met geestkracht. En wat me soms wel lukt in een hele drukke intercity, dat lukt me dan net waar ik zo graag het wil gaan beleven, daar lukt dat niet. En je kan dan bijna denken van is dat niet tegenwoordig met een heleboel pelgrimsplaatsen aan de hand? Mensen ondernemen hele reizen om het daar te vinden, om daar thuis te komen of om in een nieuwe spirituele stroming thuis te komen. En dan steeds soms dat die teleurstelling, hier was het alweer niet. En wij liepen een klein beetje, een combinatie tussen lacherigheid, boosheid, aanvaarden van het tekort in jezelf, dat je dat dus kennelijk zo allemaal niet kunt beleven. En we gingen weer met die kabelbaan terug naar beneden, waar we nog een heel gesprek kregen met een Amerikaanse fantasy schrijver en zijn moeder. Dus hij had eigenlijk al helemaal niks meer ermee te maken. En dan is er zo'n moment waarop je dat in je terugblik laat, de revue weer laat passeren. En je realiseert al die mensen die daar naartoe willen. Met motieven die ik niet ken. Die allemaal kennelijk ooit iets bij dat verhaal hebben gevoeld. Die op zo'n reis zijn en misschien inderdaad ook naar de Shepherd's Fields in Bethlehem zijn gegaan en uiteraard naar de Heilige Grafkerk in Jeruzalem. Maar iets drijft die mensen. Net zoals iets mij drijft om daarheen te gaan. En ook al kan ik zeggen, ja, deze plek is nu zo toeristisch geworden, hier kan ik Christus niet ontmoeten, is mijn bewustzijn van het feit dat al die mensen op een of andere manier bewogen worden door iets waardoor ze deze berg willen bezoeken, is dat niet een innerlijke ervaring van innerlijk christendom? Is Christus niet misschien in al die innerlijkheid van die andere mensen? En wie ben ik om eigenlijk, en misschien deden die mensen dat ook bij mij en mijn zoon, die anderen een beetje kwalijk te nemen dat zij hun voeten neerzetten op de heilige grond die ik zo graag heilig had gehouden. Is die heiligheid niet dat afreizen naar die plek en het uithouden met elkaar en iedere keer als je jezelf betrapt op een oordeel te beseffen, wie ben ik dat ik mag denken dat deze plek eigenlijk een beetje dieper van mij is dan van die mevrouw die eerst nog eventjes een colaatje koopt. Dat vind ik het interessante aan deze tijd waarin kerken aan de ene kant klagen over leegloop, waarin regelmatig stukken verschijnen, ja, mensen geloven nergens meer in of hooguit en nog in de wetenschap. En aan de andere kant zien we zoveel mensen die voor het eerst zich soms los durven maken uit wat ze hebben meegekregen van huis uit en de moed hebben om te zoeken. Maar daar is onze, en onze bedoel ik heel inclusief, dus de mijne, de uwe, vermoed ik, en die van zoveel anderen, daar is onze verzoeking. Dat is niet per se een uiteenzetting met dat grote kwaad, maar het kan een uiteenzetting zijn met ieder moment waarop we denken thuis te zijn, geestelijk thuis te zijn, een Christuservaring te mogen beleven. En dat is heel bijzonder. En ik vond het ook bijzonder om in het verhaal van de vorige spreker, dat daar zo in werd benadrukt ook, het lezen en die mooie ervaring ontvangen. Dat is heel dierbaar. Maar wat betekent dat als ik hem niet kan leven? En kan ik hem alleen maar leven binnen de veiligheid van mijn spirituele stroming? Hey, ik ben dan zelf langzamerhand ook een beetje, ik gaf me niet altijd even makkelijk over, maar ik moet erkennen, ik ben dan antroposoof. Of probeer dat te zijn. Voor mij is Rudolf Steiner overigens ook iemand die heel mooi in het lijstje had gekund, maar er zullen er meer zijn. Maar waar wordt het zelf genoegzaam? Waar ga ik die liefde waar zo vaak al over is gesproken wel makkelijk in de praktijk brengen bij geestverwanten? En durf ik van hun die liefde te ontvangen of de inzichten? Maar kan ik dat ook met mensen die vanuit een hele andere benadering in het leven staan? Sterker, kan ik dat ook vanuit de gedachte dat zelfs stromingen of zienswijzen die totaal niet de mijne zijn, dat toch die mens die op mijn weg komt in vrijheid, dat ik daarin die Christus ook kan ontmoeten. Dat is voor mij de worsteling waarvan de moderne 2020 variant van die Mount of Temptations voor staat. Je kunt daarheen gaan, je kunt dat verhaal bedenken, maar het is overduidelijk dat het eigenlijk wijst die Mount of Temptations je terug naar, nee, die heilige plaatsen, en ook dat heeft vandaag al een aantal keer geklonken, die zijn hier. En die komen, natuurlijk kun je die oefenen als je mediteert, als je bidt, als je leest, als je heel intensief studie maakt, en dat kan van zo'n denker zijn, van een mysticus, van het kijken naar iets in de natuur. Maar op al die momenten dat we even niet in die innerlijke binnenwereld zijn, kunnen wij dan dat ook ontmoeten? En is dat dan iets, en dat vraag ik me steeds vaker af, is het alleen maar het gaan van is het gaan van die scholingsweg waarin wij onszelf laten omvormen door het leven en met onszelf de strijd aanbinden die heel belangrijk is. Met ons ego, met wat zijn de motieven waarop ik iets doe. En waarbij we zelf kunnen kiezen door veel te lezen, dit en die zijn onze leermeesters. En wat zou het mooi zijn als ik wat mag uitdelen, veel mag uitdelen van wat mij geschonken is. Maar in die gedachte kan Lang niet bij iedereen hoor, maar ik heb er behoorlijk last van. Daar kan een zekere hoogmoed ongemerkt insluipen. Bijvoorbeeld, en ik denk dat u dat ook allemaal wel kent, het moment waarop je met mensen spreekt die in een crisissituatie zitten, of nu zoals afgelopen jaar met corona, het niet meer weten, de houvast kwijt zijn, onrustig worden, angstig. En dat je dan stiekem zo'n stemmetje in je hoofd hebt wat zegt, wat zou ik die ander de inzichten die ik al heb gunnen? Dat is heel liefdevol bedoeld. Maar je zegt er eigenlijk mee, ik heb per ongeluk veel meer goud in mijn tas dan die ander. En die ander zou zoveel beter af zijn als ik hem wat van dat innerlijke goud kon schenken. En dat is op zich genomen, als dat een pure eerlijke gedachte is en je voelt dat die ander jou die vraag ook stelt, is er niets mee mis. Maar zou het niet ook zo kunnen zijn dat er soms mensen op onze weg komen die ons wat leren, die onderuit schoffelen wat wij al als dat goud beschouwen? En ik wil eigenlijk afsluiten met een anekdote van net voor de coronamaatregelen ingingen. Ik mocht een lezing houden in ergens onder de rook van Rotterdam. En daar was ik heel bijzonder. Ja, vandaag ook natuurlijk. Maar over over Dietrich Bonhoeffer. En Dietrich Bonhoeffer, ik denk dat u wel eens van hem heeft gehoord, was een Duitse theoloog. Met zeer, die niet kon leven met een beetje ingeslapen, verburgerlijkte, zo hoort het nou eenmaal, christendom in het Duitsland van zijn tijd. Hij beleefde die Christus echt als iets, als iemand, een kracht die een appel doet op je nu. En al die vormelijkheid en de rituelen die losgezongen zijn van die bezieling, dat probeerde die weer terug te vinden. Vrij jong, radicaal. En al in de jaren 30 voelde die aankomen dat er, waar het ging om de omgang met de Joden, dat daar een heleboel niet klopte. En dat het nogal vreemd was dat een hoop protestantse kerken gewoon bereid waren om te ondertekenen dat de Joods geworden christenen, of de christenen, christelijk geworden Joden, ja, dat het, die de toegang werden geweigerd. En nou ja, om te kunnen voortbestaan, tekenden die Joodse, of die christelijke kerken, dat die verklaring dat er geen Joden meer in hun kerk welkom waren. En niet alleen vond Bonhoeffer dat volstrekt onchristelijk, maar hij voorzag ook waar dit toe ging leiden en wat een kerk was die nog wel over naaste liefde sprak, maar bereid was om een heer te dienen die niet alleen uitsluiting voor ogen stond, maar uitroeiing. En nou, het voert te ver om die lezing hier natuurlijk over te doen. Uiteindelijk heeft hij dat met de dood moeten bekopen. En het bittere daaraan is dat dat was een maand voordat de oorlog voorbij was. Dus in april 1945 kreeg hij de strop. En dat is prachtig werk. Ik had die lezing gehouden. Ik vond het dierbaar omdat, ja, gewoon een uur lang praten over iemand, ja, wiens leven, hoe jong die ook maar is geworden, je raakt er niet op uitgekeken, op gezocht. En je krijgt je bos bloemen, je zit in de trein, het was 's avonds laat. En ik kom bij, er moet dan een stukje met de tram. En ik ben niet een groot held in het donker, maar inmiddels heb ik dat wel redelijk overwonnen. En ik kom bij een plantsoentje, het was echt stil. En daar komt op een gegeven moment een Afrikaans jongen op een fiets naar me toe en die houdt halt en die stelt me een vraag en ik kreeg de indruk dat hij een beetje achterna gezeten werd door andere mensen die ook een beetje vreemd rondbleven, cirkelen aanvankelijk op die weg. Maar ik moet u eerlijk zeggen, op zo'n moment denk je toch van, ja, wil die echt de weg weten? Of is dit een manier om me even aan de praat te houden en mijn tas te beroven. En ik stond echt best onhandig ook met zo'n boeket. Voelde me daardoor een beetje, ja, dus eigenlijk raar. Hè? Je krijgt een bos rozen en je voelt je kwetsbaar. Dat zou het wapen juist moeten zijn als er iets aan de hand was. Maar kan ik hier toch zeggen, zo, als bescherming. Maar we raakten dus toch aan de praat. En dan gaat door je hoofd, ook dat heeft geklonken, al die woorden, vrijheid, liefde, betekenis. En die ondertiteling werken. Ik vond het ontzettend mooi dat we de werkelijkheid dan zo meteen gaan ondertitelen. Dus ik had al wel gauw losgelaten, nee, ik hoef niet bang te zijn. En dan komt dat tweede stemmetje. Die ander heeft mij nodig. Die ander, die is zielig. Die heeft van alles meegemaakt en daar ga ik me over ontfermen. En bijna ook zoiets, wat voel ik me uitverkoren dat, hè, dat ik dit kan doen, dat ik dit ook durf. En de jongen begint zijn hele levensverhaal aan mij te vertellen. Ik weet daar nog het een en ander van. Het was echt ongelooflijk. Dat geldt natuurlijk ook. Ik trek veel met Sirius op wat mensen van 20 daar soms al hebben meegemaakt. Hè. Dat is iets waardoor die jongens vaak ook zelf zeggen, ik ben van binnen eigenlijk ruim 60 en dat is ook zo. En hij vertelt dat verhaal en over dat hij net terugkwam uit Engeland. Hij had wel hier gewoond, hij had hier in de gevangenis gezeten. Hij was daarna via jeugdzorg bij die tante in Engeland gegaan en had zijn leven weer wat op de rails. Maar nu kon die tante niet meer voor hem zorgen. Het was een heel verhaal. En hij is zo'n beetje klaar. Hij liet me ook wat papieren zien. En ik zeg, goh, ik vind het zo vervelend, want ik heb werkelijk waar geen contant geld of iets bij me wat ik nu voor je kan doen. En die jongen die keek me aan en die zei, die was echt verbaasd en die zei, maar dat heb ik ook helemaal niet nodig, dat was mijn vraag niet. Ik vraag u alleen maar de weg en u bent bereid om naar mijn verhaal te luisteren en het is echt een gesprek geworden. Dat heb ik al heel lang niet meegemaakt. Dat ken ik eigenlijk niet meer. En we namen afscheid en ik was er eigenlijk beduust van dat ik werd bedankt, omdat ik hem had willen bedanken dat hij mij, ja, mijn angst afnam en me echt betrok in zijn leven. En terwijl ik verder terugloop naar huis, realiseerde ik me, het is altijd weer een soort pijnpunt als ik een lezing heb mogen houden. Ook al ging die in dit geval volledig over Bonhoeffer. Maar je hebt het weer, ja, ik wil niet zeggen mooi gezegd, maar je hebt iets mogen zeggen. Er is een gesprek met de zaal ontstaan. En je weet, op dat ogenblik komt er een geest bij die eigenlijk even dat gevoel geeft dat, hè, we zitten met elkaar op de goede weg. We zijn in dat voetspoor aan het lopen. En dan is er altijd dat moment ergens onderweg terug naar huis, waarin je weer zo geconfronteerd wordt met die gebroken werkelijkheid. Waarin je de antwoorden niet hebt. Waarin je ziet, ik wil die liefde, die vrijheid, die ruimhartigheid wel schenken of ontmoeten. Maar wat heb ik het hart nodig? Eigenlijk dat een ander mij helpt. Dat een ander mij niet alleen mens laat worden en ik zijn of haar menselijkheid zie en de Christus in die ander. Maar dat het in de ontmoeting is dat de Christus zich manifesteert niet als iets alleen maar innerlijk in jou of innerlijk in mij. Maar dat hij daar is waar we allebei onbedoeld iets even van onszelf prijsgeven en ruimte scheppen waar Christus aanwezig kan zijn. Dat is niet iets wat ik als zender creëer, wat door een scholingsweg alleen maar te bereiken is of uit te dragen of te schenken. Dat is ook niet iets wat alleen maar een kwestie is van oefenen totdat je al die momenten leert herkennen om die genade te ontvangen. Het vraagt iets van twee mensen. Je bent elkaars leerling, je bent elkaars leermeester. En ik wil eindigen met de oproep die zo vaak in deze tijd klinkt. En daarvoor natuurlijk ook al, maar hè, we moeten wakker zijn. Bewust zijn, wakker zijn. Wat doen we met de aarde? Wat doen we met de groeiende kloof tussen mensen die veel kansen hebben? En noem maar op. En dat wakker zijn is heel goed. En als je in de Bijbel kijkt, of in het Nieuwe Testament, is dat ook steeds in parabels, in gebeurtenissen waartoe Jezus Christus oproept. En net als het stormt, is dat het moment waarop de leerlingen in paniek raken en hij heel rustig slaapt. Verder, ik heb het nog eens uitgezocht, in geen enkel deel in het Nieuwe Testament, nooit slaapt Jezus. Dat wil zeggen, ja, hij slaapt waarschijnlijk wel, maar geen evangelist heeft gedacht, God, dat gaan we nou eens optekenen hoe hij daar slaapt. Hij is het toonbeeld van wakkerheid. Hij zit nooit in een binnenruimte en laat de mensen zo verre reizen maken om. Hij reist, hij loopt, hij heeft zijn wakkere blik. En dan is er die avond van het laatste avondmaal. Met die prachtige, ja, ook dat is natuurlijk ook echt Johannes die dat zo kan vormgeven. Beluisteren met zijn innerlijke oor. Waarop Jezus die voeten van zijn leerlingen was die weg zijn gegaan. Die 12 paar voeten. En reken maar dat die in dat soort zanderige gebieden waar het heet is en dus ook flink gezweet wordt en eelt. Dat is echt een vies klusje. Daar gaat hij zitten op die knieën, wast die voeten. En dan komt er later dat prachtige moment. Niet langer noem ik jullie leerlingen of dienaren, want die weten niet wat hun meester doen, maar jullie noem ik vrienden. En dan is dat laatste avondmaal geweest. Ze zitten in de tuin van Olijven bij elkaar. Jezus in diepe doodsnood, omdat hij weet en tegelijk niet weet wat er gaat gebeuren. Twijfelt, verlangt toch in te stemmen met dit wat zo nodig is om voor alle tijden en alle mensen deze Christuskracht te kunnen zijn, tot in de eeuwigheid. En dan zijn die vrienden in slaap gevallen. En het is het bijzondere dat Jezus alleen maar vraagt, kunnen jullie dan niet 1 uur met mij waken? Maar het is ook bijzonder dat hij niet zegt wat hij nog meer van ze had verwacht. Hij zegt niet troost. Hij zegt niet, nu hadden jullie wel eens iets tegen mij kunnen zeggen ter bemoediging. Hij vult niet in waar dat waken uit had moeten bestaan. Een arm om me heen. Iemand die me opraapte van de grond en weer op mijn beide voeten zette. Hij is niet boos. Hij zegt niet, goh, nog geen paar uur geleden noem ik jullie vrienden en moet je nou eens kijken? Hij is de Christus in doodsnood, die het op dat moment zelf ook even niet lijkt te weten. En durft het daarin uit te houden, vast te stellen wat er gaande is, daar een vraag van te maken, kunnen jullie niet 1 uur met mij waken? Zonder enige vorm van woede, verwijt, dus ik heb jullie toch voor niks dit allemaal geschonken. En daarom doet die vraag misschien, ook als ik hem nu nog hoor of lees, zo'n pijn, prettige pijn. Omdat hij die wond openhoudt, die maakt dat je je steeds weer bij de wegen die je gaat en op al die plekken waar je komt, denkt, kan ik die vriend zijn? Kan Christus mij tegemoet treden? Kan ik me laten ontmoeten? En kan ik in de ontmoeting met elk ander zorgen dat ik alsnog er ben en met hem waak?